Nogmaals, goedemorgen iedereen. Ik zou graag met u een stukje willen lezen uit de profeet Jesaja. Jesaja hoofdstuk 6, vers 1 tot 13. En ik lees je voor uit de nieuwe Bijbelvertaling met enkele kleine veranderingen. Dit zegt Gods woord. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik Javé gezeten op een hoog verheven troon. De zon van zijn gewaad vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had 6 vleugels, 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken en 2 om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe, heilig, heilig. Ze riepen, heilig is Javé der hemelse machten. De volheid van de aarde is zijn heerlijkheid. Door het luide roepen schudden die deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, Javé de hemelse machten, gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. En daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? En ik antwoordde, hier ben ik. Stuur mij. Toen zei hij, ga en profeteer het volgende tegen dit volk. Luister goed, maar begrijpen zul je het niet. Kijk goed, maar inzien zul je het niet. Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden. Ik vroeg, hoe lang, Heer? En hij antwoordde, totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens meer woont, tot heel het land verwoest is, één grote woestenij. Totdat Javé de mensen heeft weggevoerd en er totale verlatenheid heerst in het land. En als er nog een tiende deel achterblijft, dan gaat ook dat in vlammen op, zoals een eik of een terebint wordt geveld voor vuur. Er blijft slechts een stronk over en het zaad in die stronk is heilig. Tot zover het lezen van Gods woord. Het zal u maar overkomen. Stel dat je op een avond de eerstvolgende les voor de zondagschool aan het voorbereiden bent, of dat je op zoek bent naar een bijbeltekst om de bidstond in te leiden, of dat je woord aan het voorbereiden bent voor op zondagmorgen, en ineens klinkt dat de stem van de Heer. En die zegt, ik wil dat je spreekt, totdat hun harten verhard worden. Stop hun oren toe en smeer hun oren dicht. Ik denk, als je dat hoort, dat je denkt, nee, dat kan toch niet van de Heer zijn. De Heer kan toch zoiets niet van mij verlangen. En dat je heel snel op zoek gaat naar een andere bijbeltekst, die misschien wel ietsje bemoedigender is voor de mensen. Ja, je kan je best maar 2 keer bezinnen, vooraleer dat je vrijwillig opgeeft om een spreekbuis van de Heer te zijn. Want dit is wel de opdracht die Jesaja krijgt. En als hij nadien de vraag stelt, Heere, hoe lang? Want Jesaja meent iets begrepen te hebben van de wegen en de gedachten van God, en die weet van, oké, ja, de Heere kan oordeel brengen, maar op oordeel volgt er altijd wel een opwekking, en zegt, Heere, hoe lang? Dan krijgt hij het verbazende antwoord dat er niemand meer over is in het land. Ja, dat valt pas hard tegen als je geroepen wordt om zo'n opdracht uit te oefenen in ons huidige evangelische klimaat, waar dat succes en zegen het handelsmerk is van een God welgevallige bediening. Dat zal dik tegenvallen, denk ik. Maar niettemin, misschien denk je bij jezelf, maar wat voor een God is dit toch die zoiets van een mens verlangt? Ja, velen hebben zich de tanden stuk gebeten op dit gedeelte, op deze harde woorden, die moeilijk te verzoenen lijken met het overgrote deel van de schriften. Er was al zelfs iemand die zo ver durfde te gaan en die zei, ja, Jesaja, die heeft dit visioen nooit gezien. Jesaja, die heeft dat zelf verzonnen. Jesaja, dat was een zielige profeet, waar dat er niemand naar luisterde, en hij heeft dit visioen verzonnen om te kunnen bewijzen dat hij in zijn bediening wel degelijk succesvol was. Kijk, ik heb gedaan wat de Heer er opgedragen heeft. Niemand luistert naar mij. De Heer heeft het volk verhard. Ja, je kunt wel begrijpen dat ik niet die weg op ga vanmorgen om het vanuit dat oogpunt te belichten. Maar niettemin staat zich hier toch de vraag, broeders en zusters, hoe kan een goede en rechtvaardige God, de grote herder die zorgzaam is voor zijn kudde, zoiets van Jesaja verlangen? Nu, om dit te begrijpen, moeten we deze morgen een stukje teruggaan in het boek, om het grote verband te zien en om te kunnen begrijpen wat de Heer ook tot ons hart wil zeggen vanmorgen. Want als het u niet opgevallen is, dit is hoofdstuk 6 en niet hoofdstuk 1 van het boek. En dat geeft zo zijn redenen. Want vanaf de eerste pagina vind je bij de profeet Jesaja dat de Heere God heel duidelijk een rechtsgeding heeft met zijn volk, een rechtszaak. En de oorzaken die worden geleidelijk aan duidelijk in de daaropvolgende hoofdstukken. Zijn volk is namelijk al honderden jaren aanhoudend rebels, ongehoorzaam, en het beantwoordt helemaal niet aan de identiteit en de opdracht die ze hadden om een heilig en apart gezet volk voor de Heere te zijn. En al die beschuldigingen aan het adres van Israël, die komen tot een hoogtepunt in Jesaja hoofdstuk 5. En Jesaja hoofdstuk 5 opent met een bluesnummer. Een lied dat Jesaja moest spelen. Het lied van zijn geliefde en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard. Dan, 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 dan. Gelegen op vruchtbare grond. Dan, 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 dan. En hij was weg. En waarom zingt hij dat lied? Dat lied heeft hetzelfde effect voor Israël als de gelijkenis van het ooilam had bij David. Toen de profeet Nathanael tot hem sprak nadat hij overspel gepleegd had met de vrouw van Uria. Dan komt de profeet Nathan met een gelijkenis tot hem. En welk effect heeft dit op David? Wel, hij wordt geoordeeld door de woorden uit zijn eigen mond. En dit is ook wat de gelijkenis bewerkt bij Gods volk. Israël is Gods wijngaard. En de Heere God die had er alles aan gedaan, maar toch brachten ze geen goede vruchten voort. En daarom is Yahweh rechtvaardig als hij is heel consequent. En in overeenstemming met het verbond van de Sinaï, waarvan dat zij de voorwaarden helemaal niet nagekomen zijn, zal hij hen straffend oordelen. En dan volgt in hoofdstuk 5, als je kijkt, 6 maal wee. Wee dit volk. En die 6 maal wee zijn eigenlijk een omgekeerde analogie met de scheppingsdagen van Genesis hoofdstuk 1. 6 maal klinkt het dat het goed is. Maar met Gods volk is het 6 maal niet goed. En de 7e dag zegt de Heer, het is zeer goed. Maar hier vinden we na 6 maal wee dat het allemaal eindigt in een alles overweldigende, rumoerige zee en duisternis en geen licht. Ja. Dat is de zegen en de overvloed van het land, die wordt helemaal teniet gedaan, zoals de zondvloed in de dagen van Noach ook deze schepping teniet deed en terugbracht als het ware naar de toestand van Genesis 1 vers 1. Dat is wat de Heere ook doet met het land, of zal doen met het land, beter gezegd. Want wat er nu nog rest, is dat dit vernietigende oordeel over het land ten uitvoer wordt gebracht. Dat begint hoofdstuk 6, met die ontzagwekkende verschijning van die grote koning, de rechter van de ganse aarde, de scheppergod in zijn tempelpaleis, die de opdracht geeft aan Jesaja om het oordeel op gang te brengen ten aanzien van het volk. Dat is zowat een helikoptervlucht, heel korte voorgeschiedenis. Zo mogen we de Heere zien, of zo ziet Jesaja hem in dit ontzagwekkende visioen. Ja, bij de koning, in zijn rechterlijke heerlijkheid gezeten, in zijn tempelpaleis. Maar is het u opgevallen, wat dat Jesaja enkel van die grote koning te zien krijgt? Hebt u het gelezen? De zoom van zijn gewaad vulde de hele tempel. Enkel de zoom van het koninklijke gewaad, die de voeten van Yahweh bedekt, die vervult al de hele tempel. O, zeker, wat zou je dan willen zeggen? Dat Yahweh helemaal niet in dat kotteke past, hé? De tempel kan de heerlijkheid van God absoluut niet bevatten. Zegt het boek de Psalmen niet dat de ark in de tempel slechts een voetbank voor zijn voeten is? Yahweh die troont in de hemel en de aarde is zijn voetbank. De aarde is voor Yahweh wat dat banksken is onder de voeten van Germijn. Zegt Jesaja 66, vers 1 en 2 niet zo, zegt Yahweh, de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen en waar de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt en daardoor bestaan al die dingen, spreekt Yahweh. Zie je dat die tempel hier davert op zijn vesten als de Heere zich zo openbaart? Zo angstaanjagend, zo ontzagwekkend als de Heere zijn verschijning bij de berg de Sinai, toen hij zich openbaarde in rook en vuur en de bergen daverde. Het is net hetzelfde hier. Hoe heerlijk en machtig is Yahweh. En dat is ook wat de houding van de hemelse vurige wezens uitademen rondom Gods troon die hier gezien worden. Zo ontzagwekkend, zo adembenemend is de majesteit van Yahweh, dat deze hemelse wezens vol eerbied en ontzag hun aangezicht en hun voeten bedekken. Moet je nagaan, dat is Gods hemelse hoofdhouding, die aanhoudend overweldigd wordt door het ondoorgrondelijke mysterie van Gods heiligheid. Ze zijn dan zo overweldigd dat ze enkel kunnen roepen, heilig. Ja, serafs, dat zijn geen robotjes die geprogrammeerd zijn om de Heere zijn ego te strelen. Nee, zo werkt het niet. Heilig, heilig, heilig. Dat is de enige reactie waartoe alles wat er geworden is kan komen, wanneer dat het oog in oog komt te staan met de Schepper God, die al het leven en alle goedheid belichaamt. Hij alleen is de unieke Schepper God. Hij alleen is volkomen zuiver en puur in zijn wezen en karakter. Hij is de heilige Israëls. Zo wordt hij vaak genoemd in het boek Jesaja. De heilige Israëls. Nu als die hemelse wezens, die zo verheven zijn, zich al zo onwaardig voelen in Gods heilige aanwezigheid, hoeveel te meer dan zo'n zondig iemand als Jesaja en ook wij. Vandaar zijn reactie. Maar als de Heere zich zo openbaart als de heilige Israëls, te midden van een volk dat zo onrein en verdorven is, dan kan dit niet anders dan een schrikwekkend oordeel tot gevolg hebben, toch? Maar Gods oordeel, dat is nooit een doel op zich. Het verterend vuur, dat verslindt niet alleen, maar het heiligt en het reinigt. En dat is nu wat Jesaja aan de lijve ondervindt. Hoewel dat Jesaja zich meer dan ooit te midden van zoveel heiligheid bewust is van zijn onwaardigheid en zijn zonde, en beseft dat hij Gods heerlijkheid niet kan zien en nog blijven leven, toch zien we dat hij hier geheiligd wordt en verzoend wordt door de genade van God. Want met de gloeiende kool van het altaar komt er een seraf tot hem, en Jesaja's ongerechtigheid die wordt hier verzoend en zijn schuld voor God is voorgoed geweken. Jesaja die wordt heilig verklaard, niet door de paus, maar door de vergevende genade van God, zo lezen we hier, door de genade van de heilige Israëls. Deze man die voelt zich absoluut niet beter dan het volk. Ik ben een man onrein van lippen, zegt hij, te midden van een onrein volk. Maar Jesaja die kent wel diep ontzag en hij wordt geheiligd. En die gelijkenis met God leidt tot zijn herstel te midden van het volk. Hij wordt geheiligd. God is heilig en Jesaja wordt geheiligd. En zo wordt hij hersteld te midden van zijn volk. En dat is zo mooi, want als je hebt gevolgd in Jesaja 66, vers 1 en vers 2, wat ik net heb gelezen, heb ik een stukje achterwege gelaten. Ik zal het u opnieuw lezen. Zo zegt Yahweh, de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen en waar de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt en daardoor bestaan al die dingen, spreekt Yahweh. Maar ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest. En wie voor mijn woord beeft. Jesaja beseft zijn ellende. Jesaja is verslagen van geest en hij wordt geheiligd en hersteld in Gods nabijheid. Waarom? Omdat hij beeft voor Gods woord. Maar wat gebeurt er met iemand die in tegenstelling tot Jesaja weigert om veranderd te worden naar het beeld van Gods heiligheid? Zoals Israël bijvoorbeeld. Jesaja die wordt hier uitgestuurd door God met een boodschap. Ik lees het u nogmaals, vers 9. Ga en profeteer het volgende tegen dit volk. Luister goed, maar begrijpen zul je het niet. Kijk goed, maar inzien zul je het niet. Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dat is een bevel van de Heere ten aanzien van Jesaja. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden. Komt het niet in uw hart op, zoals het bij mij opkwam, van wat voor een verschrikkelijke zonde zou Israël toch begaan hebben, dat Jahwe nu zo hard en zo onverbiddelijk is voor hen? Wel, als je kijkt in de boeken van Mozes, en ook in de profeten, of het nu Jesaja, Jeremia of Ezechiël is, er is slechts sprake van één typische zonde die altijd leidt tot geestelijke blindheid en geestelijke doofheid. Eén. Waarmee altijd blindheid, doofheid, stomheid gerelateerd wordt. Ik wil u meenemen naar Jesaja 42, vers 17, voor het verband. Dan lezen we dit. Wie op afgodsbeelden vertrouwt, tegen een godenbeeld zegt, u bent onze God, zal terugdeinzen en zich diep schamen. Doven, luister, blinden, open je ogen en zie. Is er iemand zo blind als mijn dienaar, zo doof als de bode die ik zend? Is er iemand zo blind als dit gestrafte volk? Zie, het gaat hier om Israël, blind als de dienaar van Jahwe. Het ziet veel, maar onthoudt niets. Het heeft zijn oren open, maar hoort niets. Eens schepte Jahwe er behagen om de kracht van zijn onderricht te tonen, omwille van zijn rechtvaardigheid. Dit wordt hier gezegd over Gods dienstknecht. Is het u opgevallen hoe Gods dienstknecht Israël heel veel gezien en gehoord heeft van de Heere? Jahwe die vond er altijd zijn behagen in, zo lezen we hier, om zijn volk te onderrichten. En om hen zijn machtige daden te betonen wie hij werkelijk is. Maar hebben ze er iets uit geleerd? Hebben er ze iets van opgestoken? Oh, ze hoorden alles. En ze zagen alles. Maar het bewerkte geen ontzag, het bewerkte geen liefde, het bewerkte geen verwondering. Hun levens werden er absoluut niet door aangeraakt, noch veranderd. Daar word je toch stil van. Ik hoor het vaak in ons midden dat we blij zijn, dat we ook heel veel mogen horen uit Gods woord, dat de Heere ons heel veel laat zien. En dat is goed. Maar wekt het bij ons diep ontzag? Wekt het bij ons liefde, broeders en zusters, voor de Heer in ons hart? Brengt het een innerlijke verandering voor in ons levens? Worden we door aangeraakt dat we ons meer gaan toewijden aan de Heer? Dat is een vraag die we ons moeten stellen. Of zien we en horen we wel veel, en blijven we eigenlijk een beetje onaangeroerd, en betonen we ook blind en doof te zijn? Israël is blind en doof geworden, zo leren we hier, door hun aanhoudende afgoderij. Kijk maar eens in Jesaja 44, dan wordt het nog duidelijker welke impact dit geeft. Vers 17. Het gaat over iemand die met het ene deel van een stuk hout weer heeft zichzelf verwarmd en met het andere stuk een afgodsbeeld maakt. En dan lezen we in vers 17, Jesaja 44, vers 17, van de rest maakt gij een god. Een godenbeeld waarvoor hij knielt en zich neerbuigt in gebed. Red mij, want u bent mijn god. En let dan op de bewoording. Ze begrijpen het niet. Ze beseffen het niet. Blijkbaar zitten hun ogen dichtgeplakt, waardoor ze niets zien en het hun aan inzicht ontbreekt. Het dringt niet tot hen door, ze missen de kennis en het inzicht om te bedenken, en zo verder. Afgodendienaars die hebben wel fysieke ogen, maar zien geestelijk niets. Ze hebben wel fysieke oren, maar horen geestelijk helemaal niets. Ze hebben geen ware kennis van God, zo leren we hier, geen geestelijk inzicht, geen wijsheid. En zo mag je voor mijn part elke passage in het Oude Testament opzoeken die handelt over afgoderij in Ezechiël, in Jeremia en ook in de boeken van Mozes. Telkenmaal weer ga je diezelfde kenmerken zien. Nu om terug te komen tot onze passage in Jesaja hoofdstuk 6. Israël ziet niks en Israël hoort niks. Het wordt er niet letterlijk gezegd, maar ik geloof dat de enige reden is die het verklaart, is omdat ze afgodendienaars zijn. Nu, hoe is het dan mogelijk dat je door afgoderij zo blind en zo doof komt? Waarom wordt dit zo met afgoderij gerelateerd? Ik denk dat Psalm 135 ons dat heel duidelijk laat zien. U hoeft het niet van mij op te zoeken. Het is in Psalm 135, vers 15 tot 18. Ik ga het u voorlezen. En dezelfde gedachte vind je ook in Psalm 115. Maar ik lees u uit 135 voor vers 15. En dan staat er dit. Goden van andere volken zijn van zilver en hout, gemaakt door mensenhanden. En wat zijn hun kwaliteiten? Wel, ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Ze hebben ogen, maar kunnen niet zien. Ze hebben oren, maar kunnen niet horen. Er komt geen adem uit hun mond, dus ze zijn dood. En let nu wat er gezegd wordt. Zoals zij, zoals die afgoden dus, zo worden ook hun makers en ieder die op hen vertrouwt. Ik denk dat het principe hier wel duidelijk is. Als je afgoden vereert, dan word je naar hun beeld veranderd en word je zoals hen, geestelijk blind, doof en stom en geestelijk dood. Broeders, zusters, we gaan, of we dat nu willen of niet, het beeld vertonen van wat wij vereren in ons leven. Dat komt omdat de Heere God ons geschapen heeft om beelddragers te zijn. En ofwel ga je het beeld gaan vertonen van de levende God, ofwel ga je het beeld vertonen van datgene waarnaar uw hart uitgaat in de plaats van de Heere God. Maar een beeld vertonen ga je. En we lezen hier zo nadrukkelijk dat wij, als wij de Heere vereren in ons leven, dat dit tot onze redding zal worden. Zoals bij Jesaja. Ofwel wordt het tot onze ondergang, zoals hier beschreven wordt. Er is geen ontkomen aan. Jesaja die werd naar het beeld van God geheiligd, omdat hij acht gaf op zijn woord. Maar Gods volk heeft al honderden jaren geen acht op zijn woord en hun hart gaat naar iets helemaal anders uit. Luister goed, maar begrijpen zul je het niet. Kijk goed, maar inzien zul je het niet, Jesaja 6. Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren. En tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden. Wat zal er gebeuren met het volk? O Jesaja, die zal tot hen Gods woord spreken. Maar de waarheid die zal hen niet verlichten, maar blind maken. Ze zullen de waarheid van Gods woord wel horen, maar het zal hun harten niet zacht maken, maar juist verharden. Ze zullen de waarheid wel horen, maar ze zullen het helemaal niet vatten, nog beseffen. Dat is het principe dat de Heere heel vaak toepast. Het principe van de lex talionis, oog om oog, tand om tand. Langs de ene kant leert dit principe ons dat de straf in overeenstemming moet zijn met het misdrijf, maar hier zien we het aspect dat naar boven komt dat iemand wordt gestraft door het middel van zijn eigen zonde. Ja, de Heere God die heeft Israël wat dat zij verlangen. Jullie verkiezen de afgoden boven mij, dat is goed, zegt de Heer. Dan zal ik jullie creëren naar het beeld van die afgod die je lief hebt en dient. En dan maak ik jullie blind, doof en verhard, zo levensloos als hen. Dus dat betekent niet dat ze fysiek zou worden, dat zou moeilijk worden natuurlijk. Maar het is wel het angstwekkende dat ze zelf daar niet van bewust zijn. Ze zullen menen wijs te zijn, ze zullen menen inzicht te hebben. Ze zullen zich helemaal niet bewust zijn van de hardheid van hun hart. En dat is juist het ergste. Ik vind het juist zo angstaanjagend. dat ze zo totaal onwetend zijn wat dat hun eigen toestand betreft, en het zal hun ondergang zijn. En het principe, broeders en zusters, dat je ziet bij onze voorvaders Israël, dat is net hetzelfde voor hen als dat het is voor ons nu vandaag. Wij worden wat wij vereren. En het zal ons herstellen, of het zal ons ruïneren. Het zal ons maken, of het zal ons breken. Klinkt hard, maar wel word je veranderd naar het beeld van de Heer, zoals Jesaja, en komt er herstel, ofwel word je veranderd naar het beeld van de afgoden die je dient en lief hebt, tot je eigen ondergang. Spreuken 16 vers 25 zegt, soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Het schijnt recht, maar het einde voert naar de dood. Nu moeten we dat vertalen vandaag, want ik denk niet dat er iemand problemen heeft met beelden in zijn hof of in zijn living. Maar weet je wat er zo frappant is? Dat apostel Paulus één heel specifieke zonde openlijk afgoderij noemt in het Nieuwe Testament. En u doet dat twee keer. Ik zal het u voorlezen in Efeze 5, vers 5 en in Kolosse 3, vers 3. Efeze 5 zegt hij, want dit weet en erkent u, dat geen hoereerder onreine of hebzuchtige, en dan zegt erbij, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. En ook in Kolosse 3, vers 3. Dood dan uw leden die op aarde zijn, hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht die afgodendienst is. Inhaligheid, graaizucht, hebzucht is de enige zonde die Paulus openlijk afgoderij noemt. Waarom zou hij die zonde afgoderij noemen? Wel, omdat het principieel ingaat tegen alles wat de Heere God volstaat. Inhaligheid, graaizucht, hebzucht, berust op ongeloof. Het kent geen vertrouwen in Gods zorgzaamheid en Gods voorzienigheid voor heel zijn schepping. Kijk eens wat de engelen zeggen in Jesaja 6, vers 3. Heilig, heilig, ze riepen, heilig is Jahwe der hemelse machten, de volheid van de aarde is zijn heerlijkheid. Of zoals in Psalm 24, de aarde en haar volheid is van Jahwe. Waarom is Israël überhaupt verzeild geraakt in afgoderij? Als je ziet naar de woestijnreis, dan geloofden ze helemaal niet, dan vertrouwden ze de Heere helemaal niet, dat hij zou voorzien in alles wat ze nodig hadden tijdens de woestijnreis. Ze konden hem daarin niet vertrouwen. En dan misken je Gods liefde als de scheppergod die hij heeft voor zijn ganse schepping. Want het is die ganse schepping die zijn heerlijkheid is, die schepping laat iets zien van wie de Heere is, hoe dat hij voorziet in een overvloed, in zorg voor zijn schepping. We hebben gezongen over een hele nieuwe wereld, een hele nieuwe aarde, wat er geen honger is, en noem maar op. Maar lieve mensen, er is absoluut genoeg voorzien in deze wereld, dat er de dag van vandaag eigenlijk niemand zou moeten honger lijden. En er is genoeg voorzienigheid van de Heere in deze wereld, dat er niemand arm zou moeten zijn. Maar hoe komt het dat mensen arm zijn? Hoe komt het dat mensen honger lijden? Omdat er nu één keer een graaicultuur is in onze wereld, een hebzucht is, die zich verrijkt ten koste van de ander, ten koste van die andere beelddragers van God. Begrijp je waarom dat hij dit afgoderij noemt? Omdat dit principieel ingaat tegen dat wat dat ieder mens van de Heere God in deze schepping kan zien als hij zijn ogen opendoet. Want ik geloof dat dit ook hetgene is wat Paulus op wijst, als hij die bekende woorden zegt in Romeinen hoofdstuk 1 vers 18. Wat zegt hij daar? Want toorn van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid bezitten. Waarom? Omdat wat van God gekend kan worden onder hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard, wat van de schepping van de wereld af worden, wat van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid uit zijn werken met inzicht doorzien. Wie zijn ogen open heeft, die weet dat de schepper God ook de onderhouder is van zijn schepping en ruimschoots voorzien heeft in alles wat nodig is om zijn schepping te geven wat het nodig heeft, elke dag opnieuw. Dus begrijpt u, broeders en zusters, dat dit voor ons allen ook een geweldig groot gevaar is in een maatschappij die denkt dat ze haar welvaart te danken heeft aan economische voorspoed en niet aan de Heere God. De actieve welvaartmaatschappij, hè, dat is zo'n typische uitdrukking, de actieve welvaartmaatschappij, die kan je zo meesleuren in een rafgoderij, waarin dat werk leven is. Waarin de mensen geloven dat geld en goed welvaart en geluk brengt. Wanneer wij onze vertrouwen en onze hoop gaan stellen in de economische welvaart, dan wordt ons hart zo hard als die euromunt waar we ons vertrouwen op stellen. Dat is wat de Heere God ons leert. Ons hart zal zo hard worden als die euromunt. Welk beeld, broeders en zusters, weerspiegelen wij in deze cultuur? Als we dan toch allemaal beelddragers zijn, welk beeld weerspiegelen wij? Waardoor zijn wij gevormd? Zijn wij een weerspiegeling van de waarden van deze maatschappij? Of weerspiegelen wij het leven en het karakter van onze God? En maakt u geen illusies, het gaat er niet om of dat je arm of rijk bent. Je kan even inhalig en even hebzuchtig zijn met 1000 euro of met 1 miljoen euro. Het geldt voor iedereen, of dat je nu leeft van een bijstandsuitkering of dat je een deftig groot inkomen hebt, maar je kan even hebberig en inhalig zijn met 1000 euro of met 1 miljoen euro. Het gaat om de toestand van uw hart en niet om uw vermogen. Spreuken 23 vers 7 zegt in een van de varianten, wat mensen bedenken in hun hart, zo zijn zij. Ja, waar wij ons hart op richten, dat worden wij uiteindelijk. Wij worden wat wij vereren. Ik heb in al die jaren dat ik christen ben, tuchtmaatregelen weten toepassen in gemeentes, om allerlei redenen. Maar ik heb nog nooit iemand weten onder tucht zetten omdat hij hebzuchtig is en een afgodendienaar is. Ik heb dat nog nooit niet meegemaakt. Het is vreemd, hè? Dat je dan ergens tegenkomt. Het is volgens mij een zonde die heel gemakkelijk zo onder de radar passeert. En niet meer opgemerkt wordt. En ik denk dat de reden daarvoor is dat in ons Westen hier, de christenen, zo materialistisch en zo hebzuchtig zijn dat ze het niet eens meer opmerken bij elkaar. Klinkt hard wat ik zeg, maar ik denk dat dat de reden is. Dat we dat zo gewoon vinden dat dat helemaal niet meer opgemerkt wordt. En er is nog een tweede punt waar ik op wil wijzen. Ja, ik weet het, is redelijk gepeperd vanmorgen, maar ik kan er ook niet aan doen. Maar als we het hebben over afgoderij, dan is er nog een medium actief in onze maatschappij die ons heel subtiel naar het beeld van deze wereld wil vormen en niet naar het beeld van Christus. En dat is de afgod die de media noemt. De media. Ik ga een kort citaat voorlezen uit een artikel die ik vond van een christen socioloog. En een socioloog, dat is iemand die de gedragingen van de mensen in onze maatschappij bestudeert. En dit is een christen, weet je wat hij zegt? In tegenstelling tot de mannen en vrouwen uit de Bijbel, voelen veel christenen slechts heel zwak de manier aan waarop God ingrijpt in de wereld en in elk individueel leven. De meeste christenen vinden het moeilijk om een dagelijks bewustzijn te ontwikkelen van God als soevereine Heer, die het initiatief bezit in zijn omgang met ons elke dag. Dit probleem van het niet-bewustzijn van de Heer is mede te danken aan onze onderdompeling in de kijk op de wereld volgens de media, waar het bewustzijn van God en zijn vermogen om zijn wil te werken in alle omstandigheden van het leven totaal afwezig is. De meesten onder ons schenken veel aandacht aan de media vandaag. Dat is gewoon zo in onze cultuur, zij het nu via televisie of internet, noem maar op. We hebben allemaal drukke levens, we staan onder spanning en aan een drukke dag willen we graag onze zinnen verzetten. Even niet nadenken, maar genieten, ontspannen op de bank, met uw laptop of uw tabletje op uw schoot, of een beetje zappen, televisie. En daar is op zich ook helemaal niks mis mee, dat wil ik wel heel klaar en duidelijk zeggen. Maar als we niet opletten en alert zijn, dan gaat de media ons wereldbeeld heel sterk gaan beïnvloeden. Zonder dat we het in de gaten hebben. En ik moet eerlijk zijn, als ik hoor dat sommigen naar kijken, ook in onze gemeente, dan verbaast het mij dat we op dat vlak, in mijn ogen toch, en daar moet ik heel eerlijk in zijn, zo weinig selectief zijn. Ik verbaas me dat echt in. Want het is zoals die Christen socioloog hier aangeeft. Het wereldbeeld dat ons opgehangen wordt, daarin is geen ruimte voor Gods bewustzijn, nog zijn vermogen om te werken in alle omstandigheden van het leven. En als wij ons daaraan veelvuldig gaan blootstellen, dan gaat het sowieso geleidelijk op ons inwerken. En ons geleidelijk gaan overtuigen van het feit dat het volkomen abnormaal is om ons leven te beschouwen in het licht van de Heer. We gaan, of we dat nu willen of niet, een wereldbeeld weerspiegelen in ons dagelijks leven. En de invloed waaronder hij stelt, speelt daar een zeer grote rol in. Als de visie van de wereld en de maatschappij ons wereldbeeld gaat aantasten, dan gaat het steeds meer onnatuurlijk gaan voelen om de dagelijkse dingen die we meemaken en ervaren te gaan beschouwen in het licht van de Heer. Omdat we zo ondergedompeld zijn in dat wereldbeeld van de media. En zo worden we geleidelijk aangevormd naar het beeld van de wereld rondom ons. Iemand geeft, want er wordt veel over gesproken onder christenen, iemand geeft wereldgelijkvormigheid beter gezegd als volgt samengevat. Hij zegt, wereldgelijkvormigheid is wat elke gegeven cultuur doet om zonde aanvaardbaar te maken en gerechtigheid vreemd. Wereldgelijkvormigheid is wat elke gegeven cultuur doet om zonde aanvaardbaar te maken en gerechtigheid vreemd. Welk beeld weerspiegelen wij in onze cultuur, vrienden? Waardoor zijn wij gevormd? Wat heeft het meeste invloed in ons leven? Zijn we weerspiegeling van de waarden van de maatschappij? Of zijn we weerspiegeling van Gods karakter? Deze vraag wil ik echt meegeven vanmorgen. Nog heel kort iets over die laatste verzen. Jesaja die vraagt aan Javé, hoe lang, Heer? Vers 11. Ik vroeg hoe lang, Heer? En hij antwoordde totdat de steden en huizen heel verlaten zijn en er geen mens meer woont, tot heel het land verwoest is, één grote woestenij, totdat Javé de mensen heeft weggevoerd en er totale verlatenheid heerst in het land. En als er nog een tiende deel achterblijft, dan gaat ook dat in vlammen op, zoals een eik of een terebint wordt geveld voor een vuur. Er blijft slechts een stronk over en het zaad in die stronk is heilig. Hoe lang zal het duren? Tot Israël volledig in ballingschap is, zegt de Heere tegen Jesaja. Uiteindelijk gaat iedereen weggevoerd worden. En wanneer straks, later, veel later, een tiende deeltje terugkeert, wat zal er dan mee gebeuren? Hier zien we dat het opnieuw aan het vuur van Jahwe zal blootgesteld worden. De vraag is het het verzengende vuur van Gods oordeel, of is het het vuur dat dit overblijfsel moet louteren? Ik geloof dat Jesaja 1, hoofdstuk 1, vers 28 ons daar duidelijkheid in heeft. Dan zegt de Heere, maar opstandigen en zondaars worden gebroken, wie Jahwe verlaat gaat ten onder. Dan zal men schande spreken van de terebinten die jullie zo vurig vereerden. Men zal zich schamen voor de tuinen waar jullie hart naar uithing. Jullie worden als een terebint, waarvan het blad verwelkt, als een tuin zonder water. Ja, Gods volk, dan moet je een klein beetje kunnen volgen hier. Ze dienden niet alleen de afgoden, onder vorm van gesneden of gehoten beelden, maar hier zie je ook dat ze vruchtbaarheidsrituelen bedreven in heilige tuinen met stokoude bomen, waarvan men geloofde dat die afgoden woonden in die bomen. Maar zie het oordeel, wat zegt de Heer? U zult worden als die bomen en die tuin die je vereert. Alle geestelijk leven zal uit jullie wegvloeien. Dus om terug te keren tot hoofdstuk 6, zie je, als het overblijfsel terugkeert, dan zal het opnieuw geoordeeld worden, opnieuw omgehakt en verbrand met vuur, tot er enkel nog een rokende stomp overblijft. Dus dat betekent dat wanneer Gods volk terugkeert uit ballingschap, ze nog altijd in ongeloof, blind zijn, doof zijn, stom zijn, omwille van afgoderij. En nochtans is er nooit geen afgodsbeeld meer opgericht geweest in Israël, toen dat ze terugkwamen. Hoe moeten we dat nu zien? Herinner je de woorden van de profeet die de Heer Jezus voorafgaat, Johannes de Doper? Wat zegt hij? De bijl ligt al aan de boom, om omgehakt te worden en in het vuur verbrand te worden. De toestand van Gods volk in de dagen van de Heer Jezus is zo dat wanneer hij te midden van zijn volk verschijnt, ze enkel reageren in ongeloof. 90% en meer. En weet je, elk evangelie kent een heel bijzonder kantelpunt. De Heer Jezus is actief onder zijn volk en hij krijgt altijd maar negatieve respons. En plots komt er een kantelmoment. En de Heer Jezus gaat heel bewust een tekst citeren. Heel toevallig Jesaja. Heel toevallig Jesaja hoofdstuk 6. Ik wil met u één stukje voorlezen om dat te tonen en daar zal ik afsluiten. Matteüs 13. Matteüs 13, vers 9. De eerste woorden moeten u al bekend in de oren klinken. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tot hem, waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? Hij nu antwoordde en zei tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is het niet gegeven. Want wie heeft, hem zal worden gegeven en hij zal overvloed hebben. Wie echter niet heeft, ook wat hij heeft zal van hem worden weggenomen. Daarom spreek ik in gelijkenissen tot hen, omdat zij kijkend niet kijken en horend niet horen en niet verstaan. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult u horen en geenszins verstaan, en kijken zult u kijken en geenszins zien. Want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij gesloten, opdat zij niet misschien met hun ogen zien, en met hun oren horen, en met hun harten verstaan en zich bekeren, en ik hen gezond maak. Gelukkig echter uw ogen, omdat zij kijken, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar, ik zeg u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat u aanschouwt, en ze hebben het niet gezien, en te horen wat u hoort, en ze hebben het niet gehoord. Zie je? Waarom is de Heer Jezus zo hard in zijn optreden aan het volk? Wel, omdat in zijn bediening tot vervulling komt wat aan Jesaja werd aangezegd en hij moest doen in zijn generatie. Gods volk is nog altijd gericht op afgoderij. Niet geen gesneelde beelden, geen van die oude bomen in een tuin, maar de afgoderij van hun traditie. Daar zitten ze aan vast. Hun traditie. En dit is de stap die ik wou maken, broeders en zusters. Opdat je zou beter begrijpen als we donderdag gaan nadenken over Stefanus. Dit is de grondslag waarom hij zo keihard optreedt tegen Gods volk. En heb je gezien dat de Heer Jezus zegt dat de verborgenheden van het koninkrijk, dat dit voor de discipelen is, dat het hen verhumd is om die te kennen? Is het niet dat apostel Paulus zegt in de Kolossenbrief in hoofdstuk 1 dat hij het mysterie, het geheimenis, dat hij dat van de rentmeester is en dit bekend maakt aan de gemeente van God? Dus begrijp je, alles komt hier bijeen. En ik hoop en bid dat we onze ogen open gaan voor dit principe. Dat we met elkaar zien dat afgoderij, dat dat niet zomaar iets is. Maar waar dat ons hart naar uitgaat, waar dat we ons hart opzetten, zo worden wij. Als het de neutro is, dan wordt uw hart uiteindelijk zo hard als die neutro dat je bemint. Maar als het op de Heer is, dan wordt je hart veranderd. En dan ga je veranderd worden naar zijn beeld. Want hij heeft ons geschapen om zijn beelddragers te zijn. Amen.